Wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Wij weten niet wat wij wensen zullen. En daarom weet u waarschijnlijk dat je daar een cursus voor kunt volgen. Om te leren wat je bidden moet en hoe je bidden moet. Dat valt in de categorie communicatie, zijn populaire wetenschappen vandaag. Ik heb via LinkedIn al uw profielen nagekeken voor deze conferentie. Je wilt toch weten wie je binnenkrijgt, nietwaar? Een dik 80% van u allemaal is afgestudeerd in het vak communicatie, dan wel organisatie of wat het maar wezen mag. Allemaal managers in de zaal, dat komt goed uit. Want wij zijn gewend alles op de Bonnefoy te doen. Te improviseren. Heet zoiets. Maar ja, alles moet geregeld worden. Dus je kunt een cursus volgen in bidden. Nou, staat er zoiets in de Bijbel, want de tijdgenoten van de Heer Jezus hadden daar ook al problemen mee. De afgelopen 2000 jaar heeft aan dit vak dus weinig bijgedragen. En de Heer zei, nou, als je dan toch wil bidden, of wat hij maar zei, nou, er staat, en wanneer gij bidt, dat is voor de goede orde, dat is Matteüs hoofdstuk 6, vers 5. Daar vinden we de uitgebreide versie, de kortere versie staat in Lucas 11. Maar ik heb hier voor me Matteüs 6, wanneer gij bidt, vers 5, zult gij niet zijn gelijk als de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij door de mensen mogen gezien worden. Voorwaar zeg ik u, dat zij hun loon weg hebben. Geldt dat alleen voor christelijke bidders, of ook van andere richtingen? En dan moet ik u zeggen, dat maakt mij verder niks uit. Je moet het zo gewoon niet doen. Nee, niet één keer per dag, ook niet vijf keer per dag. Wat het maar was. Wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, in het verborgene heet het, bid uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dat wil zeggen, gebed is primair een zeer privé, een zeer particuliere aangelegenheid. Het gaat niet om publiciteit. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden. Let op, een ledig verhaal van woorden. Kan je dan ook een vol verhaal van woorden hebben? Waarschijnlijk wel. Maar er staat meteen bij, gebruik geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat ze door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Dat wil zeggen, een gebed zou niet lang moeten zijn. En hoeft ook niet lang te zijn. Kort is voldoende, staat hier. Voor sommigen kan het niet lang genoeg duren. Sommigen hebben uitgevonden dat je dit ook bij wijze van estafette kunt doen. Of men dat ook in Rio de Janeiro doet over een week of wat, dat weet ik niet, maar een estafette gebed heet dat. Ja, dat is echt waar. Ik verzin dat niet. Want het kan ze niet lang genoeg duren. Maar het is allemaal in strijd met wat de Bijbel daarover zegt. En nu ik hier toch ben, kan ik ook niet nalaten, ik zou het wel willen, maar het lukt mij domweg niet, kan ik niet nalaten te zeggen dat dat gedoe van in het openbaar met z'n allen het onze vader bidden. Mensen, dit is toch een belachelijke vertoning. Ik weet wel dat het bloed serieus bedoeld is en dat je er geen kritiek op mag hebben. Maar het is natuurlijk, zoals de broeder zei, over iets heel anders. Hij zegt, het is natuurlijk ritueel. Ja, het is je mag er niks van zeggen, maar nu wij toch even ver van ons vaderland zijn, zal ik maar zeggen, en hier bij elkaar zitten in Woepertaal, kunnen we toch onder elkaar wel even afspreken dat dat toch een armetierig gedoe is. Staan we een beetje te mompelen, ons vader, ik zei het, naam wordt er geheiligd, koninkrijk komen. Ik weet niet, wanneer doen ze dat eigenlijk? Bij het graf, geloof ik, hè? Bij een begrafenis doen ze dat. Hè? Ja? Oh, maar dat is dan nog in de kerk dan, dus. Of wat er voor door moet gaan, natuurlijk, maar. Ik bedoel het heel serieus. Maar het is niet wat hier staat. Hier staat dat je dan toch wil bidden van dit. En daarna ontstaat de discussie, maar dan wordt het ogenblikkelijk theologie, omdat Jean en allemaal hebben zich beziggehouden met de bestudering van het Onze Vader, de Lord's Prayer, of hoe het maar heten mag. En dan is de vraag, is dit nou een formuliergebed of is het een modelgebed? En dan zeg ik, dat hangt van je begrip van de Nederlandse taal af. Dan wordt het weer een ander probleem. Ik heb daar allemaal niks mee. Ik denk niet dat het een formuliergebed is. Die dingen bestaan niet in de Bijbel. Net zo min als een formule voor de doop. Wordt daar regelmatig, nou onregelmatig dan, onoverlastig gevallen. Maar meneer Klenhanevold, als u doopt, hoe doet u dat dan? Doopt u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest? Dan zeg ik, jawel. Maar als ze vragen, doop je in de naam van Jezus? Dan zeg ik, ja, dat inderdaad. Dat, als ik het doe, doe ik dat. Maar dat bedoelen ze niet. Ze bedoelen, wat zegt u er dan bij? Welke formule spreekt u uit? Dat bestaat in de Bijbel bestaat zoiets niet. Ze proberen het maar eens na te zoeken. Het bestaat niet. Wat er gebeurt is dat iemand. De Heer Jezus gaat naar Johannes de Doper en zegt: wil je me dopen? Dan zegt Johannes de Doper: ja, met mij is het nodig dat ik door u gedoopt word. Met andere woorden, is maar één die dopen kan en die daar recht op kan laten gelden en die dat zou moeten doen. En de enige die het eigenlijk maar kan, dat is de Heer Jezus zelf. En als je dat niet begrijpt, begrijp je niet wat de doop is. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Het is de Heer Jezus zelf die dat doet. En als iemand anders dat doet, dan doet hij dat dus namens. In naam van. En hoe je die dan maar noemt. In de naam van God. In de naam van de Vader, ja. De Zoon, ja, van mijn part. Heilige Geest, ja. Sommigen denken dat dat een formule is, Vader, Zoon en Heilige Geest, bij voorkeur in het Latijn. Maar dat is het ook niet, want zo vaak komt het ook niet in de Bijbel voor. Het is een understatement, dit. Zoekt u het maar eens na waar dat dan voor komt. Men heeft het allemaal voorgeschreven. Men heeft namelijk, want dat is, en dan kom ik bij de kern van mijn betoog toch. Men heeft namelijk zelf een koninkrijk willen oprichten. Met allerlei voorschriften en regels, waaraan men zich dient te houden en waarop toegezien zal worden en waar ook sancties op staan enzovoort. En men heeft een heel kerkelijk recht ontwikkeld, zijn de juristen in de zaal. Zeg altijd, wat studeren die lui? Rechten. Hoeveel rechten studeren zij? Het antwoord is 2. Ik ben nou de Latijnse afkorting weer kwijt. Drieletterige afkorting. In de beide rechten heet dat. Namelijk het wereldelijk recht en het kerkelijk recht. En die twee zijn en waren altijd moeilijk van elkaar te onderscheiden. En vandaar dat men ze niet apart kon bestuderen. Omdat ze in elkaar grijpen. Wereldelijk en kerkelijk recht. En het is nog niet zo lang geleden dat men begonnen is dat uit elkaar te trekken. Het heeft eeuwenlang grote problemen opgeleverd in de samenleving. Die twee rechten die door elkaar liepen. Ik zal u er niet mee bemoeien, maar men heeft dus wetten en regels en voorschriften gemaakt voor allerlei omstandigheden enzovoorts. En dus ook inderdaad gebeden voorgeschreven en dat soort dingen meer. Bij gebrek aan kennis over God en van Christus en bijbelkennis en theologische kennis en wat het maar was. Even de mensen gewoon gezegd, nou in zulke omstandigheden doe je dit, in die omstandigheden doe je dat. En dan zeg je zus en dan doe je zo en dat is het allemaal. En wij protestanten zijn daar ook nooit meer van afgekomen. Ik lees in mijn Bijbel dat ook de reformatie, zal ik maar zeggen, dat die niet volledig geweest is. Dat is nog netjes uitgedrukt trouwens. Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God, staat er dan. In de beschrijving daarvan, want dat staat allemaal al in de Bijbel voorzegd. En wij zitten daar nog mee en ook wij zogenaamd vrije christenen, we hebben daar regelmatig mee van doen met dit soort dingen. Ik trouwens persoonlijk ben opgegroeid binnen een discussie over de vraag of wij eigenlijk wel het Onze Vader mochten bidden. En zo niet, waarom dan toch? Want ja, het stond toch in de Bijbel, maar dat is tot vandaag bestaat die discussie hoor, die opvatting. Die dan zegt, ja, maar het Onze Vader gaat over uw koninkrijk komen. Maar ja, wij zijn toch niet van het koninkrijk, wij zijn van de gemeente en het heeft met het koninkrijk niks van doen. Er staat daar los van, dat is buiten orde. Dit is vooral een ultradispensationalistisch standpunt, maar trouwens ook wijdverbreid in dispensationalistische kring. Mijn broer kan u vertellen hoe hij het schrijft, deze woorden. Daar heb ik hem voor meegenomen, die zoekt dat ook altijd meteen uit op de computer, zal ik maar zeggen. En dat soort dingen meer. En men heeft er altijd moeilijkheden over gemaakt dan, hè. Want u zult toch ook wel begrijpen dat het een tamelijk onbenullig gebed is. Uw koninkrijk, iedereen weet dat dat even kan duren en dat het is een mooie wens, maar wat moet je uw koninkrijk komen? Intussen regelen we zelf een koninkrijk met kerkvorsten en wat het maar was allemaal toch. Uw wil geschieden, nou wij believen dat onze wil geschiet. Toch? En dagelijks brood, jawel, dagelijks brood. Voor ons is toch tamelijk onbenullig, toch? Of zijn er in ons midden mensen die inderdaad problemen hebben met hun dagelijks brood? Dat zou kunnen, maar in het algemeen hebben we daar toch niet al problemen. Er zijn andere dingen, ons dagelijks kaviaar wordt iets moeilijker. Maar goed, als je het lef hebt om daarvoor te bidden, moet je het vooral doen, maar doe maar. En of wij onze schuldenaren vergeven, het zijn vooral kerkelijke orthodoxe mensen die voor hun recht gaan in deze wereld. We hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel, leven dan ook onder de wet, hebben ook een filosofie en een theologie bij om uit te leggen dat het ook moet enzovoort, en staan op hun rechten. Kom niet bij ze aan met genade, want dat is voor hen gewoonlijk niet bestemd. Enzovoort. En wat moet je met zo'n gebed in je Bijbel? En ik moet u zeggen dat je onder de christenen die zich vrij noemen, er zijn er nogal wat hoor, je hebt vrije baptisten, vrije evangelische, je hebt ook de, toch? Nee, zoek maar, maak maar eens een lijstje, dan zie ik dat wel eens van u. Allerlei vrije jongens. En daarin is dit gebed echt niet populair hoor, overigens. Want wat moet je er eigenlijk mee? Zie? En wat je ermee moet? Nou ja, de Heer houdt het zijn discipelen voor. En hoe dan ook. het idee van uw koninkrijk komen, ik heb hem niet helemaal gelezen met u geloof ik nu, maar het idee van uw koninkrijk komen is toch de sterkste zin, het sterkste item in dat hele gebed. We kunnen wel even doornemen natuurlijk. Daar staat, bid dan al dus, vers 9. Onze Vader die in de hemel zijt. Kom er straks wel op terug. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Dit gaat alleen maar over God zelf. Gaat niet over ons. Of over degene die dit bidden. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Uw naam worden geheiligd. En daarna gaat het dan over ons, dan wel over de bidders. Geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, ik moet u zeggen dat gewoonlijk hebben wij heden het dagelijks brood al in huis. Omdat we het in voren inslaan, zal ik maar zeggen. Toch, dan gaat het over ons. Geef ons het dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Dat zijn de zwakkere punten, maar die gaan over ons. Over onze schulden en over de verzoeking die op ons afkomt, waardoor wij wellicht één schuld op ons laden. Want zo komt dat dan. Zo is dan de consequentie daarvan, gaat over onze moeilijke omstandigheden in dit leven. En dat is niet eens primair als christenen, denk ik wel eens, want het is problematiek waar elk mens in verkeert. Feitelijk. Het dagelijks brood, de kost, als je het wat breder neemt dan, hè, laten we het nou maar wat breder nemen. En inderdaad, de verplichtingen, de schulden, de verplichtingen die wij tegenover elkaar hebben. En wellicht ook tegenover God. Ik had het ook andersom kunnen zeggen. De verplichtingen die we tegenover God hebben en wellicht tegenover elkaar. Maar ik bedoel het maar in het algemeen. Rechten en plichten hebben wij immers. Wij moeten van alles in dit leven. De standaardvraag van de filosoof is dus logischerwijs ook. Waarom ben ik hier? Wat moet ik ermee? Waar moet het naartoe? Het, dat is dan de vragensteller zelf, hè? Waar moet het naartoe? Waar moet ik naartoe? Hebben een tom-tom uitgevonden. Maar ja. Laat me zitten. Maar dat is toch zo waar het om gaat. Dat is de positie van de mens enzovoort. Maar het belangrijke item in het verhaal springt er vanzelf uit. Uw koninkrijk komen. Bovendien, als je een fatsoenlijk koninkrijk hebt, niet dat zo'n ding bestaat, maar in theorie wel, hè. Als je een fatsoenlijk koninkrijk hebt, dan zijn al die andere problemen meteen opgelost. Dan zorgt het koninkrijk direct of indirect, hè? Ja. Voor het dagelijks brood, toch? Een van de belangrijke dingen waarmee Rutte zich dan ook bezighoudt. En niet alleen van alle Nederlanders, maar ook van alle Grieken, Turken. Nou ja, laat maar zitten, zoiets. Maar dit is toch een overheidstaak enzovoort. Wij denken toch dat de overheid er is om het welzijn van de mens, van het volk te bevorderen. Of iets dergelijks. Ik weet niet wat u erbij denkt, zuster. Nee, ik heb echt geen flauw idee. En wat iemand verwacht van de overheid als zodanig, dat is voor iedereen weer verschillend. En daar komt ook al die strijd uit voort, waardoor de samenleving waar dan ook gekenmerkt wordt. En daarom wordt het ook nooit wat met het hele spul. Zou ik u eens wat anders vertellen? Zo aan inleidende woorden kan ik dat nu nog doen. We hebben hierna nog 12 bijeenkomsten, dus ik heb nog alle tijd. Zeg ik dan altijd. De mensheid, de grote denkers, die kennen u toch, die lui, hè? De grote denkers van de mensheid hebben zich niet alleen bezig gehouden met de vraag wat ze met de mens met zijn eigen leven aan moet, maar hebben zich in het bijzonder ook verdiept in wat wij noemen de staat. Dat wil zeggen de staatsinrichting. Hoe een rijk, een samenleving zou moeten worden georganiseerd. Heb je dat nog? Dat is legendarisch. Nee, ik sta er even over na te denken, want soms dan weet ik ook niet, wat vertel ik nou weer? Ik was even bij Plato zelfs, over de staat en de staatsinrichting. Die had het trouwens nog over Atlantis, die wereld, die samenleving die ooit vergaan was en hoe die was ingericht en dat soort dingen. Men heeft er zich altijd in verdiept hoe dat moest en wat de verantwoordelijkheid zou moeten zijn voor de overheid en hoe dat zou moeten uitgewerkt worden naar beneden toe. En daar hebben we nog steeds D66 aan te danken. toch? Want er zijn er drie die het begrijpen, maar u bent van latere datum dan 1966 waarschijnlijk. Oké, dat kan. Ja. Maar men houdt er zich nog steeds mee bezig met staatsinrichtingen. Net het waren die lui die vonden dat je moest een referendum moest je kunnen hebben, het volk raadplegen. En nu zijn ze bij dezelfde club achter dat dat toch wel heel storend werkt op hun werk daar in Den Haag. Dus nu zijn ze weer tegen. Net hoe het uitkomt, maar dat is politiek, mensen. Zo gaat het in de menselijke geschiedenis. Men heeft idealen, men probeert ze te verwezenlijken. En hoe dichter men daarbij komt, hoe meer blijkt dat je er niet mee wegkomt en dat het ook niet werkt. En soms denk ik, maar dat is mijn afdeling niet, van anderen wel trouwens, maar soms denk ik dat die hele heilsgeschiedenis zo lang duurt en ook onze tegenwoordige bedeling zo lang duurt, omdat daarmee de mensheid de tijd krijgt om allerlei verschillende vormen van staatsinrichting te praktiseren, van de staat in te richten, zal ik maar zeggen, om daarna ook nog de tijd te hebben om tot de conclusie te komen dat het tot niks leidt. Hè? We lieten de koppen rollen, vooral in Frankrijk zal ik maar zeggen dan, vanwege de verlichting. Het licht ging aan en de bolletjes vielen, nou ja, dat soort dingen meer, enzovoorts. Vrijheid, gelijkheid en broederschap en al dat soort dingen. En ik weet dat het wel 200 jaar dan geduurd heeft, maar we zijn er toch achter dat het niet werkt. Wel? Of wel? Nou ja, het werkt nou niet. Het wachten is echt alsnog weer, nadat we eerst de monarchieën hadden afgeschaft. Wij Nederlanders zijn een uitzondering op het verhaal. Hè? Men heeft in de hele wereld al die koninkrijken, keizerrijken onderuit gehaald. En in Nederland werden toen opgericht in diezelfde tijd. Kan het ook niet helpen, maar het is toen gebeurd. Maar in het algemeen is afgeschaft enzovoort. En nu denken we, ja, hadden we nou maar iemand die gewoon kwam en kon zeggen waar het op stond en wat er gebeuren moest enzovoort. In Duitsland hebben ze dat alles gehad. Maar goed. Ik had het over de grote leider, ja. Duitsland loopt in dat opzicht altijd vooraan. De Fransen willen dat altijd, maar dat lukt ze nooit. In Frankrijk gaat het altijd iets fout. Dat is komisch, maar dat is historisch en genetisch bepaald. Daar spreken we een andere keer wel weer over. Maar zo gaan die dingen. Elke keer blijkt uiteindelijk dat het niet werkt. Dat het niet werkt. Begrijp je wel? Of je nou links hebt of rechts. Het werkt überhaupt niet. En dat komt omdat al die systemen uitgaan van de goede wil van de mens. Maar al die lui die het hebben uitgedacht hadden moeten weten dat dat een utopie is. Een idee fix. Een hondje. Ja. Oké. Dat het niet kan. Dat het niet werkt. Het enige wat werkt, dat is waar de Bijbel over spreekt. Over God, die men als de koning der koningen, als de Almachtige, soeverein zou erkennen en daaruit zou leven. De dingen aan hem overlaten, maar daarmee zich ook aan hem onderwerpen. En vandaar dat je vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel daarover leest. Dat heb je dan misschien nog niet helemaal in de gaten, maar vooruit. Achteraf wel. Want vanaf laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, wordt er gesproken over de komst van een koning. En die is nog steeds niet gekomen. En daarom staat het bovenaan in dit gebed. Uw koninkrijk komen. Want ik denk dat dat de meest voor de hand liggende klemtoon zou moeten zijn. Niet maar uw koninkrijk komen, maar uw koninkrijk komen. In afwachting daarvan heeft de mens het moeten stellen met allerlei andere koninkrijken. Ja, die dan toch niet bestaan kunnen. Die hun tijd hebben, maar alles in deze wereld gaat altijd over de datum. Op een gegeven moment is het bestaande systeem uitgewoekerd, om zo te zeggen, en dan houdt het op. Dat is de frustratie op elk terrein van de menselijke activiteit en zelfs van het menselijk leven. Ik bedoel, je wordt de wereld je doet hier in de wereld je ogen open, je wordt wakker langzamerhand. En wat wordt je verteld? Dat je wat moet worden. En dat je goed je best moet doen, want je moet toch wat worden. Huh? Nou ja, en dan maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dat is het terrein van de literaire literatoren, de schrijvers. Die verzinnen dat dan allemaal. En soms ook niet. Soms hebben ze zelf ervaring en schrijven dan hoe het allemaal wat moest worden. Hoe het allemaal veelbelovend was en hoe er niks van terecht zou komen. Vanmiddag keken we nog naar meneer Massa. Kennen jullie Massa? Uit Brazilië, in de Formule 1. En we hadden het even over Massa. En mijn broer zei, ik ben bang dat hij over de datum is. En ik zei, ik heb al een poosje de indruk dat het weliswaar een veelbelovende coureur was. En dat hij dat ook wel altijd zal blijven. En dat is de tragiek, want ik bedoel dat niet lelijk. Ik bedoel gewoon, ja, dat is de tragiek van het menselijk bestaan. Van het menselijk bedrijf. Van de mens individueel, van zijn bezigheden. Er wordt iets ontwikkeld, er gaat iets groots ontstaan. Maar op een gegeven moment haalt die groei op. En daarna dondert het zaakje vanzelf weer in elkaar. Hè? Nee, daarna gaat het langzaam achteruit. Ja, oké. Maar ik zag het even snel gebeuren en het was het dan, hè? Ik heb u dat verhaal toch wel eens verteld van meneer Stoeder. Hij was niet helemaal de uitvinder, maar wel de grote man van de bandrecorders. Bouwde uiteindelijk de beste ter wereld, wereldberoemd, maar in zijn eigen leven ging zijn bedrijf nog op de fles. Toen was hij in de 90. En dan was hij weer straatarm. Nou, straatarm was hij geloof ik niet, maar hij heeft het moeten beleven dat zijn eigen bedrijf in de hele wereld beroemd. Zal ik maar zeggen, op de fles ging zo. Is het ook gegaan met meneer Neumann. Of staat hier bovenop Neumann. En dat gebeurt dan in één mensenleven, zal ik maar zeggen. Er zullen vele van die voorbeelden zijn. Maar komt iets tot ontwikkeling, is veelbelovend, komt tot ontwikkeling en daarna plofte het hele zaakje uit elkaar. En het was het einde van het verhaal en ik had het niet over Mollema. Toch, maar dat zijn toch zo van die dingen, zo gaat het. En ik weet niet hoe het is met uw eigen leven. En ik wil u ook niet depressief maken of zo. Maar zo gaan die dingen toch. Wat de mens ook probeert, dan krijgt het niet onder controle. En ik word er zo moe van, dat er af en toe, dan heb je weer iemand, en ik heb het nou weer niet over D66, al zou dat natuurlijk gekund hebben, iemand die ons komt vertellen dat hij heeft uitgevonden hoe het nou verder moet. Met ons dorp, En dus met dit land en dus met de hele wereld. Heb je dat? En nu staat er ergens iemand in Nederland op, die is bij gebrek aan gewicht omhoog gevallen. Is in Den Haag, heeft hij een pet opgekregen. Met die pet op gaat hij dan de hele wereld af. En gaat hij ze vertellen in Turkije hoe dat dan daar moet. En hoe dat, begrijp je, en in Afghanistan en waar het maar gedonder is en zo. Zo gaat dat toch. En ik heb zo medelijden met die lui. En wat een arrogantie en wat een hoogmoed enzovoorts. Die lui hebben ervoor doorgeleerd, ik niet. En die staan daar in alle ernst te vertellen hoe het verder moet met de wereld. Hebben die geen mensenkennis? Hebben ze geen geschiedenislessen gehad op school? U weet toch waar onze koning in afgestudeerd is? Of afgestudeerd is, weet ik trouwens niet. Ik geloof het niet, hè? Geschiedenis. Ik heb het vroeger nooit begrepen hoe iemand van zijn statuur nou geschiedenis zou gaan studeren. Achteraf wel. Ik zou niet weten wat hij anders zou moeten studeren dan dat. Managers hebben we genoeg, een land vol, ze brengen er niks van terecht. En hij weet dat het niks wordt. En dat je moet zien te redden wat het redden valt, dag in dag uit. Ik ben niks jaloers op die man. Maar ik respecteer hem wel, heel erg zelfs. Dat dan weer wel. Maar dat is niet te redden. En dat is het hele punt. Waar de wereld op wacht, is op iemand die orde op zaken komt stellen. En God heeft ze iemand beloofd. Het probleem is dat de mensheid die God en die Messias, die koning niet wil. En we zijn langzamerhand toch heus op een tijdstip in een omstandigheid terechtgekomen waarin vandaag of morgen iemand zich meldt en die is niet van D66 en die komt dan vertellen van ik zal je vertellen hoe het moet. En die krijgt het voor elkaar, maar dan heb je van doen met de antichrist. En daarheen zijn we onderweg. Zie? Maar niettemin, de Bijbel leert over de komst van degene die door God gezalfd is. Uw koninkrijk komen. Sommigen heeft het verbaasd en die zeggen, koninkrijk? Wat moeten wij dan met een koninkrijk? We hebben al een koninkrijk. Of wij willen geen koninkrijk. Wij vinden we inmiddels achterhaald. De nieuwe Bijbelvertalers hebben de term zoveel mogelijk ontweken. Dat hebben ze mezelf verteld. Ik bedoel, ik heb het niet nagezocht, want dat vind ik te veel werk. Ik heb al wat leukers te doen dan dat, maar die hebben zelf gezegd dat woord, dat kent men tegenwoordig niet meer. Koninkrijk hebben we afgeschaft, kun je beter ook maar uit de Bijbel halen. Hebben ze dan ook grotendeels gedaan. Maar langs de andere kant kun je natuurlijk ook vragen, waar komt dat idee van een koninkrijk nou ineens vandaan? Want sommigen zien dat zo, hè? Want je weet toch dat de Bijbel, even zo, eerste avond, weet je wel. Je weet toch dat de Bijbel een godsdienstig boek is? Dat je uit de Bijbel moet leren hoe je leven moet. Wat je moet doen en laten. 10 geboden. Zo. En dat je een God hebt in de hemel, dus als je je sleuteltjes kwijt bent, dan vraag je onder het motto wie zoekt zal vinden. Vraag je of de Heer je een handje helpt daarbij, en bij het oversteken natuurlijk. Toch, de Bijbel is toch een godsdienstig boek, daarom mag je het verder nergens op van toepassing brengen en ook niet op een koninkrijk. Want het heeft er niks mee te maken, want we hebben de kerk en de wereld, hoe heet zoiets, de staat, van elkaar gescheiden, toch? Enige tientallen jaren geleden. Nou, voor mij wordt 100 jaar geleden, ik weet niet precies hoe lang dat geleden is. Het is nog niet helemaal gelukt, want tot vandaag zijn wij een ANBI, dat u dat weet. De NBC is een ANBI, een algemeen nutbeogende instelling. Totdat ze in Den Haag of waar dan ook wakker worden en zeggen, die lui beogen helemaal geen algemeen nut. En dan kunt u uw gift aan ons niet meer van de belasting aftrekken. Maar tot op heden kan dat, dus dat u dat weet. Het kost ons moeite genoeg om die lui in Den Haag dat wijs te maken dat wij het algemeen nut beogen als instelling. Maar goed, dat is mijn afdeling eigenlijk ook niet eens. Maar ik zeg u dat dan maar even. Maar het is moeizaam genoeg. Maar komt nou dat koninkrijk hier eens vandaan in het Nieuwe Testament? En dan moet ik u zeggen, nou, dat komt niet zomaar ergens vandaan. Dat is in elk geval ontleend aan Daniel. Een oud-testamentische profetie. En ik geef u alleen de meest voor de hand liggende. Al ben ik geneigd te zeggen, nee, het komt uit Genesis hoofdstuk 1. Dat koninkrijk. Van Adam naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Maar ja, daar hebben we het vorig jaar hier in Woepertal ook al over gehad. En over die koninklijke familie van Adam. Dus dat probeer ik nu toch maar een beetje terzijde te houden. Althans voorlopig. Maar in Daniel lees je uitdrukkelijk over dat koninkrijk. In elk geval in Daniel hoofdstuk 2. Waar staat in vers 44, nog in de dagen van die koningen, waarover de voorgaande versen spraken, die 10 koningen dan wel koninkrijken, die uitgebeeld worden in de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar uit zijn droom. In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. Wie zal dat koninkrijk verwekken? De God des hemels. Daarom heet dat koninkrijk het koninkrijk Gods, of ook het koninkrijk der hemelen. Want dat is de uitdrukking die hier staat. De God des hemels of der hemelen zal een koninkrijk verwekken. En voor alle duidelijkheid, koninkrijken worden normaal gesproken, en taalkundig zeker, worden niet verwekt. Maar toch staat het hier, God zal een koninkrijk verwekken, omdat een koninkrijk ontstaat door de aanstelling van een koning. En die zou voortgebracht worden. Niet maar een koninkrijk, maar dus een koning. En vandaar de woordkeus. Daarom is het zo mooi geformuleerd. De God des hemels zal een koninkrijk verwekken. En daarom heet het koninkrijk Gods. Omdat het door God verwekt zou worden. En het heet des hemels. Omdat het inderdaad verwekt zou worden vanuit de hemel. Hebben jullie die? En dat koninkrijk zal in der eeuwigheid niet verstoord worden, staat erbij, implicerend dat de voorgaande koninkrijken wel verstoord zouden worden. Maar ja, dat blijkt uit die hele droom van dat beeld van Nebukadnezar met een gouden hoofd en zilveren borsten en armen en wat. Maar was allemaal, al die achtereenvolgende wereldrijken, om zo te zeggen, ze volgen elkaar op. Maar na die 10 tenen van het beeld komt er alleen nog die steen die tot mijn vermaak valt op de tenen. Van, dat is gevoelig, kan ik u zeggen. Op de tenen van dat beeld. Een steen. En van die steen staat dat het koninkrijk aan geen ander volk zal worden overgelaten. Dat is nog steeds vers 44 van Daniel 2, implicerend dat dat koninkrijk niet alleen één koning kent. Logischerwijze kent het een koning, maar niet alleen een koning, maar meerdere gezagsdragers. En ze worden aangeduid als één volk. Dat is dus een volk van koningen. En de uitdrukking kan ik rustig gebruiken, want die komt wel een paar keer in de Bijbel voor. Volk van koningen, volk van priesters. Hebben we die nog? En als je dan nog een schriftplaats moet hebben, van waar komt dat koninkrijk nou ineens vandaan, daar in Matteüs hoofdstuk 5, dan zou je natuurlijk moeten hebben Daniël hoofdstuk 7. Laten we zeggen ongeveer vanaf vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten en ziet, er kwam een met de wolken des hemels. Die ken je later uit het Nieuwe Testament. En je weet wie het is, toch? Als eens mensen zoon. Leuk, hè? Hij lijkt verbazend veel op de zoon des mensen. Dat is een goede reden voor. Hij is het ook, ja. Precies, ja. Er komt. Ja, het is maar hoe je zoiets leest. Hij komt in zijn hoedanigheid van, hij komt met de pet op van, dat mag ik zo niet zeggen, dat klinkt oneerbiedig. Maar goed, hij komt als zoon des mensen. Als zoon van Adam, dat staat er ook letterlijk hoor. Of vertaalt men Adam dan ineens met mens? Ten onrechte, want het betekent het niet, het betekent rood. Ja. Maar de man heet nou eenmaal rood. Waarom ook niet? Er zijn mensen genoeg die Rufus heten. En dat betekent rood. Ja. Hij komt als zoon des mensen. Als erfgenaam van Adam betekent dat. En hij kwam tot, hij werd gesteld voor de oude van dagen. Dat is die oude van dagen uit vers 9 van Daniël 7. Dat is gewoon God zelf. Hij werd voor God geplaatst. Hij stond dus voor het aangezicht van God. Hetgeen altijd betekent, hij diende God. Maar we hebben het over de Heer Jezus Christus uiteraard. Hè? De Zoon des mensen, precies. En zij deden hem voor de oude vandaag naderen. En aan hem werd gegeven. Door wie? Door de oude vandaag uiteraard. Door God zelf. Hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. Dat hem alle volken, natie en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dan weet je waar het over gaat. Over een koninkrijk. En niet met die afgezaagde vragen komen van, is dat letterlijk een koninkrijk of overdrachtelijk? Dan zeg ik, nou, dan lees ik hem nog een keer. Maar dat kan laat worden vanavond, hoor. Dan lees ik hem nog een keer. En dan zeg ik, hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen, talen dus eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige, dat wil zeggen universele, onbegrensde heerschappij die niet vergaan zal. Ook in de tijd is hij dus onbegrensd en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Ik heb het hart niet te vragen of dat letterlijk bedoeld is. Want dan heeft het geen zin meer dat we verder daarover praten hoor. Echt niet. Natuurlijk is dat letterlijk. En niet alleen vanwege de woordkeuze hier, maar ook in de context. Het gaat over het rijtje van het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk, het Antichristelijke Rijk van die 10 Statenbond. En dan komt er, en dat zou ineens een geestelijk rijk zijn. Het is net zo aards als al die voorgaande. En hier op aarde, op deze oude aarde, uiteraard. Daar hoeft geen discussie over te bestaan. Zie? Niet met de Bijbel open. En zo doen we dat dan toch maar, lieve. Nou, dat koninkrijk. Daar zijn natuurlijk voorbeelden genoeg van. Je hebt daar natuurlijk parallel daaraan. Maar misschien kom ik daar van de week nog wel op. Omdat het haast onvermijdelijk is, heb je ook nog de koningsbeloften. De koningsbelofte aan David en zijn huis, waar we regelmatig over spreken. Dat kan moeilijk anders, want de Heer Jezus is nou eenmaal uit het huis en geslacht van David, ook als het niet tegen kerstfeest loopt. Dus ja, dus vooruit. Het Davidische koningshuis gaat dat over. En daarvan wordt ook gezegd, zal geen einde nemen, zal stoel zijn koninkrijk, zal niet wankelen. Is dat een letterlijk koninkrijk? En dan is de vraag, was het koninkrijk van David letterlijk? Van Salomo? Ik bedoel, er hoeft geen discussie over te bestaan. Het hele punt is, dat te verwachten is op grond van Gods beloften, dat ooit die koning, die zoon des mensen, en dus de zoon van David, het zaad van David, zal verschijnen om hier op aarde zijn koninkrijk te vestigen. En in dat koninkrijk zal hij zich bezighouden, inderdaad met de staatsinrichting als zodanig, en dus met de economie. Logischerwijs. Economie is per slot ook maar huishoudkunde. Dus het beheer van een huis. Dus ja, het is de beheer van een koninkrijk, economie. Trouwens, de Hebreeuwse variant van het woord oikonomia uit het Grieks is die van Marshal. Dat wil zeggen gewoon een heerschappij. Een koninkrijk dus. Daar zal hij zich mee bezighouden, met de inrichting daarvan enzovoort. En met de volksgezondheid en wat er meer voor dingen zijn, die dan voor een belangrijk deel dan toch in de handen van de overheid zouden moeten liggen. En welke dingen dat zijn, daar gaan altijd die discussies over. En hoe dat dan geregeld zou moeten worden, daar gaan ook altijd die discussies over. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben, en van de week denk ik ook niet. Waar het over gaat is dat er zo'n koning komt en de aardige. Want ik moet u wel waarschuwen aan het begin van de week ook. Zo'n koning is niet een constitutioneel monarch. Ik moet toch eerst wat drinken, sorry. Niet een constitutioneel monarch. Die woorden moet je dan altijd nog uitleggen. Heeft hij dan geen constitutie? Jawel, maar het hangt ervan af met wie je over een constitutie praat. Maar als het over staatsinrichting gaat, is een constitutie een grondwet. En in Nederland is de koning onderworpen aan de grondwet. Officieel. En ik moet, dus in heel Europa trouwens geval, voor zover er nog van die lui rondlopen. Er zijn nog wat vacatures, moet ik u zeggen, maar dat terzijde. Maar dat is niet een Bijbels beginsel. Het Bijbelse beginsel is dat de koning de wetten schrijft. Die vaardigt ze uit. Het zijn zijn wetten en de wetten zijn aan hem ondergeschikt. Dat is de aardigheid van een koning. En weet u wat er ook de aardigheid van is? Hij kan dus zijn wetten ook aanpassen aan veranderende omstandigheden in de samenleving. En als er zich situaties voordoen waarbij het toch moeilijk wordt met de bestaande wetgeving, verandert hij ze van vandaag op morgen. Bij koninklijk decreet, ik heb het nog nagevraagd aan Willem I, maar goed. En inderdaad, met hem is het niet best afgelopen, maar dat is weer een ander verhaal. Maar bij koninklijk decreet, u weet hoe dat ging in Nederland toen, in de eerste helft van de 19e eeuw. Die Hollanders waren niet vooruit te branden en dat was nog voor D66, moet ik u zeggen. Voor 1866 zelfs nog, jazeker. En die Nederlanders kon niks voor elkaar, er waren conservatieven, er kon niks geregeld worden, vooruitgang was er niet bij, en allemaal niks, enzovoorts. En er moest toch wat geregeld worden, want Nederland was straatarm. Dat komt omdat al die Fransen hier geweest waren. En die kwamen, gingen goed gekleed weer het land uit, kan ik u zeggen. Maar dat ook maar weer terzijde. Arm kwamen ze binnen, rijk gingen ze weg, de Fransen. Met hun culotten. Ja, nou goed, enzovoort. Nederland was straatarm en wist niet wat er gebeuren moest. En we waren net zo'n beetje bij elkaar gegooid met Drenthe en Friese en Zeeuwen. Alles door elkaar in één grote pot met een stippellijn eromheen. En toen wisten ze daar helemaal geen raad mee. En dan had je een volksvertegenwoordiging en een grondwet met dank aan Van Hogendorp. En er kwam allemaal geen bal van terecht. En toen zei Willem, oké, dan schrijf ik het hier even op. Zet ik mijn handtekening onder, alsjeblieft, koninklijk decreet. En ga nu maar een spoorlijn aanleggen. Ga nu maar een, ga nu maar een kanaal graven en al dat soort dingen meer. En we zijn die man heel wat verschuldigd en het wordt hem tot vandaag kwalijk genomen, want het was een eigenzinnig type die het niet zo nauw nam met de wet en al dat soort dingen meer. Nee. Maar het was de beste koning die we ooit gehad hebben, dat wel. Dat kwam ook omdat hij de ruimte kreeg, zat niks anders op. En hij maakte van die ruimte gebruik. Of hij er gelukkig mee geweest is, het is hem niet voor de wind gegaan, maar dat gaat nooit met iemand in die positie. Maar gelooft u mij, als er een koning komt die God heeft aangesteld, maakt die de dienst uit. En die stelt ons de wet. In de breedste betekenis van de term bedoel ik dan, hè? Die zegt hoe hij het hebben wil. En daar lees je niet al te veel over in de Bijbel, hoe hij het hebben wil, maar voldoende om de grondbeginselen daarvan te kennen, van dat koninkrijk. En dat was een lange aanloop om nu te kunnen zeggen, en daarover gaat fundamenteel feitelijk de hele bergrede, over dat koninkrijk en de individuele verantwoordelijkheid van de mens in dat koninkrijk. Of hoe u zou moeten leven en in het leven zou moeten staan. Inclusief van dat men niet bevreesd zou zijn voor vandaag want vanmorgen, of vanmorgen, want de Heer zelf zou geven enzovoort. Dat is een koninkrijksgedachte. Wissen waarachtig wel. Dat zal dan geldig zijn. Zie? En daarom kan je maar het beste bidden dat uw koninkrijk komen, want ieder van ons heeft daar belang bij, fundamenteel. We hebben het nou niet over gemeentelijke waarheid nog, dat komt nog. Maar we hebben het nu alleen over dat koninkrijk dat komen zou. En al die mensen, van welke afkomst ze ook waren, die hier op aarde koningschap hebben moeten praktiseren of hebben willen praktiseren, al die lui hebben er uiteindelijk niks van terecht kunnen brengen. Nou ja, voor een poosje. Sommigen hadden de omstandigheden mee. Sommigen hadden hun eigen omstandigheden mee, maar meestal bleef het hoogst problematisch. Omdat men van doen had met een zondige mens in het algemeen, en in het algemeen ook met een mens die niet geneigd was zich te onderwerpen aan het woord van God. Levend in een wereld die in de praktijk tot vandaag geregeerd wordt door de duivel. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. En intussen uw koninkrijk komen. En weet u wat het laatste woord was ook alweer ongeveer van het gebed? Nou, in Lucas 11 in ieder geval, het laatste woord. En verlos ons van de boze. En hier in Matthäus komt er dan nog achteraan, want van u is het koninkrijk enzovoorts. Maar het is uw koninkrijk komen en verlos ons van de boze. Dat is de essentie van dat hele gebed. En daarheen zijn we onderweg. En of wij ermee van doen met het koninkrijk, wordt dat, ja zeker, wis en waarachtig. Want dat volk waarover gesproken werd zojuist, wordt aan geen ander volk overgelaten. In de eerste plaats zijn wij dat. Wij als gemeente van eerstgeborenen uit onze tegenwoordige bedeling, wij zijn koningskinderen, gemaakt tot koningen en priesters, en wij zouden met Christus het koninkrijk niet maar ingaan, maar zelfs erven. We hebben meer dan wie ook van doen met dat koninkrijk. Want daarheen zijn wij onderweg. De openbaring van de door God aangestelde koning met een heel volk. Een raad van oudsten heet dat. Want er is wel degelijk sprake, ook in de Bijbel, van een hiërarchie, van de staatsinrichting, van de regering en hoe het allemaal wezen mag. Maar meer daarover verderop in deze week.